allemaal, ik ben Robin Schrijvers van Hogeschool PXL en welkom bij MediMotion, Data Pioneers in de Zorg. Een podcast waarin we het hebben over data in de zorgsector. En wie kunnen we daar beter over aanspreken dan de echte health pioneers uit onze regio? In deze aflevering zit ik aan tafel met Neil Hens van het Data Science Institute aan U Hasselt en Geert-Jan Beks van het Vlaams Supercomputer Centrum. En samen hebben we het over supercomputing.
Ik denk heel belangrijk is dat je bepaalde dingen kan opschalen.
Het interessante is niet zozeer het kwantitatieve, maar het kwalitatieve sprong.
Het is niet omdat je een Vlaamse supercomputer hebt dat je maar gewoon je ding doet daarop en maar gewoon simuleert en ziet wat het brengt. Is het zinvol?
Welkom bij onze podcast MediMotion. Dit is een podcast dat eigenlijk volledig kadert binnen een EFRO-project. Dus alles wat we in deze podcast bespreken, gaat dan ook over het dataplatform MediMotion. Een platform dat LRM met de steun van heel wat kennispartners bouwt voor zorginnovatoren. In dit platform komen medische gegevens, persoonlijke gezondheidsgegevens en relevante contextuele data samen. En met deze data kunnen dan onderzoekers, medische professionals en ook ondernemers hun innovatieve ideeën demonstreren, testen en eventueel ook valoriseren. En ja, zo'n innovatief idee, daar is tegenwoordig met alle evoluties, hè, van AI bijvoorbeeld, wel eens veel rekenkracht voor nodig. Rekenkracht waar we soms ook niet allemaal zelf over beschikken. Maar gelukkig hebben we het Vlaams Supercomputing Centrum. Is dat niet zo, Geert-Jan en Neil?
Absoluut.
Ja, welkom ook allebei op Hogeschool PXL.
Dank u.
Hoe gaat het met jullie?
Goed, druk.
Goed, druk. Het is nog altijd zo druk als een paar jaar geleden voor u, Neil.
Het is minder druk, maar het blijft druk. Ja.
Het blijft druk. Ja. Nacht,
maar dat doen we onszelf aan. Hè?
Ja, dat is altijd waar natuurlijk. Ja, het is maar hoe ver we mee gaan. Ja, Geert-Jan, ik denk dat het goed is dat we misschien even beginnen ook met elkaar een beetje voor te stellen, zodat de luisteraar weet wie er aan het spreken is ook natuurlijk. Geert-Jan, ik ga bij u beginnen. Wie is Geert-Jan? Wat doet Geert-Jan zo op dagelijks basis?
Wie is Geert-Jan? Ja, dat is Geert-Jan Beks. En ik ben verbonden aan het Vlaams Supercomputing Centrum. Ik help onderzoekers gebruik te maken van supercomputing-infrastructuur, zowel onderzoekers van U Hasselt als van KU Leuven. En ook onze industriële klanten, die help ik ook af en toe wel rekenen bij ons op een efficiënte manier. Ja. Ik hou mij voornamelijk bezig met het geven van training, het ontwikkelen van nieuw trainingsmateriaal en de verzorging van de communicatie. Zowel voor het Vlaams Supercomputing Centrum als voor EuroCC Belgium, het National Competence Center.
Ja, en dat is dan voornamelijk als een soort van business developer, mag ik het zo dan een beetje noemen? Of?
Nee, ik speel die rol niet. We hebben dus aparte business developers.
Ah, ja.
En zij brengen ons dan, degene die support leveren, in contact met potentiële klanten.
Ah, ja. Okay.
Dus in mijn geval kan dat om training gaan.
Ja, dus ook meer op technisch niveau dat je dan inderdaad. Ook wel opereert. Ah, ja, okay, ja.
Absoluut.
Ja. En ja, Neil, ik weet niet of ik uzelf moet laten voorstellen. Je hebt al wel wat optredens gehad, zeker de voorbije jaren. Maar toch, voor mensen die u misschien niet kennen, ja. Neil, kan je eens toelichten?
Ja, ik ben Neil Hens. Ik ben professor in de biostatistiek. Ik ben verbonden zowel aan de Universiteit van Antwerpen als de Universiteit Hasselt. En binnen de Universiteit Hasselt ben ik directeur van het Data Science Instituut en hoofd van het Centrum voor Statistiek. En het is eigenlijk in die hoedanigheid ook dat we... Ja, dat ik promotor ben van het VSC-project vanuit de Universiteit Hasselt. Ik ben eigenlijk de vertegenwoordiger van Universiteit Hasselt op het academisch niveau dan, zogezegd. Ja. En het is een heel sterke wisselwerking met Geert-Jan en andere collega's.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Zeker het hele COVID-gebeuren en alles waardoor supercomputing-verhaal daar ook voor nodig was...
Ja, absoluut. Maar het gaat ook al een langer terug. Dan
het gaat zelfs. Ja, natuurlijk. Ja. Misschien voordat we daar echt dieper op ingaan, gewoon als de vraag, ja, waarom supercomputing? En waarom staat er eigenlijk wel een Vlaams centrum rond? Waarom hebben we dat nodig?
Wel, het Vlaams Supercomputing Centrum is opgericht in 2007, 2008, al naar gelang hoe dat gerekend. En het idee was eigenlijk van de resources die elk van de universiteiten had, wat betreft... scientific computing, zal ik zeggen, van die eigenlijk te bundelen. Enerzijds de expertise te bundelen, anderzijds de mogelijkheid te scheppen tot specialisatie. Omdat het is vrij simpel om een algemene supercomputer op te zetten, maar er zijn ook niche-toepassingen waarvoor niet noodzakelijk voldoende gebruikers zijn aan één universiteit en dus de investering niet waard is, maar wel aan alle Vlaamse universiteiten samen. En dus dat is in feite een beetje een opzet geweest van het VSC op het ogenblik dat het is opgericht.
Ja, Maar de doelgroep, dat zijn dan ja, onderzoekers, neem ik aan, omdat je zegt, ja, de associaties van universiteiten, hogescholen. Enkel onderzoekers dan? Of?
En dat was in eerste instantie de bedoeling. Dus in de beginfase was dat inderdaad zo dat dat eigenlijk bedoeld was voor de onderzoekers van de Vlaamse associaties, van de Vlaamse universitaire associaties. Maar wij worden gefinancierd door EWI, mm-hmm. Economie, Wetenschap en Innovatie.
Ja.
En zij stellen het zeer op prijs dat wij ons ook ten dienste stellen van de industrie.
Ja.
Specifiek vooral naar KMO's toe. Dus dat is een van de, laten we zeggen, er is behoorlijk wat druk om dat te doen. En we doen dat natuurlijk ook met veel plezier, want dat zijn ook interessante use cases uiteraard. En naar maatschappelijke valorisatie toe is dat natuurlijk ook wel een goede zaak.
Ja, en mag ik het dan zo simpel stellen? Want alleen voor een bedrijf dan, hè, er zijn een heel aantal toepassingen nu in de cloud bijvoorbeeld beschikbaar voor computing power te hebben. Ik denk aan een AWS, een Azure en andere dingen die er misschien nog zelf bestaan. Waarom zouden ze dan eerder bijvoorbeeld naar het supercomputing centrum gaan dan naar dat soort platformen?
Er zijn daar een aantal mogelijke redenen voor. Eén reden is dat wij uiteraard wel betere support kunnen leveren.
Ah, ja.
Als je naar de cloud stapt, ja goed, je geeft je creditcardnummer in en bekijk het dan maar.
Ja, zoek het u maar uit als alle services, inderdaad. Ik ken het verhaal. Ja.
En er is documentatie, zoveel als dat je wil. Ja, oké, goed. Maar dat is niet zo simpel. Dus bij ons is het zo dat je effectief support krijgt, dat er desnoods iemand bij wijze van spreken je bij de hand neemt en zorgt dat er op zijn minst al een proof of concept is. Dus dat is één argument. Een ander ook niet onbelangrijk argument is dat wij natuurlijk het academisch landschap kennen.
Ja.
En dat bepaalde problemen op een interessantere manier of op een efficiëntere manier kunnen opgelost worden, op voorwaarde dat daar een beetje input is vanuit een of andere onderzoeksgroep. En dus die matchmaking, daar kunnen wij ook een rol in spelen.
Ah, ja, okay, ja.
Er is ook het prijspunt, wij werken aan kost.
Ja.
Wij
ja.
hoeven geen winst te maken. Ja. Uiteraard werken wij minder efficiënt, laten we zeggen, euro per berekening, ja. Dan een Amazon.
Mm-hmm.
Behalve dat we nog altijd goedkoper zijn.
Ja, dus als ik het begrijp, inderdaad, voor bedrijven ligt die meerwaarde daar dan vooral. Hè.
Natuurlijk wel een kleine nuance. Wat wij niet leveren, en dat doet Amazon wel, is 24/7.
Ah, ja.
Dus support leveren 24/7 is een zeer dure aangelegenheid. Arbeidscontracten, dat soort dingen, is niet evident. Wij geven ook enkel best effort garanties naar beschikbaarheid toe. Omdat we niet de financiële middelen hebben om een infrastructuur uit te bouwen die volledig resilient is en die uptimes garandeert van 99,999, zoals Amazon doet.
Ja, ja, ja. En kunt je schetsen van alleen met hoeveel dat jullie in de achtergrond dan dagelijks mee bezig zijn?
Dat gaat in totaal over het hele VSC. Zal dat toch wel een 50-tal personen zijn?
Ah, toch? Ja, ja. Okay. Ja,
verspreid over de instellingen.
Ja, alleen want ja, natuurlijk, als je aan Google denkt, bijvoorbeeld, dat is iets meer dan 50, uiteraard. Dus alleen dat is knap natuurlijk wat je dan ook doet en hoe je dat ook levend krijgt. Of ja, levend houdt, zal ik zeggen. Maar het is dan ook ja, niet zomaar een big data playground, uiteindelijk. Hè. Ik denk dat het veel meer is dan dat.
Nee, inderdaad. Big data is één van de toepassingen.
Hmm.
Traditioneel hebben we natuurlijk de klassieke toepassingen. Klassieke toepassingen zijn engineering, chemie sector, pharmaceuticals. Dus de klassieke high-performance computing berekeningen waar dat je al sinds de jaren 90 supercomputers voor nodig hebt. Maar we zien nu ook andere, zal ik het groeimarkten noemen, zoals bijvoorbeeld artificiële intelligentie, zoals bijvoorbeeld de digital humanities, linguistiek, dat soort dingen. Ook andere interessante toepassingen. Bijvoorbeeld ook epidemiologie, waar dat Neil misschien zelfs iets over kan vertellen.
Ja, ja. Uiteraard. Ja. Waar nog één vraag misschien erover. Allee, het aandeel van artificiële intelligentie nu, de dag van vandaag. Allee, het is wel nog, nog altijd op en komen. Kunt je wel zeggen, zeker naar implementatie toe. Mm-hmm. Op theoretisch vlak is natuurlijk, staan we wel al verder. Maar is het aandeel al dan ook over? Allee, ligt de balans meer nu naar AI? Of is het dat toch nog...
Nee, op dit ogenblik is het nog steeds overwegend wat ik dan HPC zou noemen.
Ja,
dus
ja.
De klassieke HPC. Maar we zien wel een groei van de aanvragen voor rekentijd voor artificiële intelligentie. Ja. Dus in de laatste projectronde was er dat eentje. In deze projectronde zijn er dat al meer.
Ja, ja.
Dus een drietal, als ik mij goed herinner.
Okay, ja.
Dus we zien een relatief sterke stijging. En dat is dan ook de... pure AI, dus het trainen van modellen, dat soort dingen. Maar AI gaat natuurlijk ook een rol spelen in het in de wetenschappelijke methodologie op zich, ja, bijvoorbeeld in materiaalonderzoek, in de ontwikkeling van medicijnen en dat soort dingen. Mm-hmm. Dus ook daar zien we een groei die ook heel interessant is.
Ja, ja. Ja, Neil, en ook denk ik in uw domein dat AI of zelfs, het supercomputing verhaal sowieso dan, maar AI ook een rol in kan spelen of speelt.
Ja, meer en meer eigenlijk. Ja. Gebruiken wij ook artificiële intelligentie in onze ziekteverspreidingsmodellen. Mm-hmm. En ja, gaan we ook meer en meer gebruik maken van de Vlaamse supercomputer om die modellen te kunnen, ja, te kunnen trainen ook wel, hè, met die AI-technieken. Mm. Dat is een heel interessante en heel belangrijke evolutie, denk ik. Mm-hmm. Ik hou niet zo hard van het woord AI in het algemeen, want het is heel oppervlakkig dan. Hè.
Uiteraard.
Als statisticus zien we het soms als een, het nieuwe regressiemodel, bij sommigen. Mm-hmm. Bij mij gaat het in het bijzonder over reinforcement learning bijvoorbeeld, waar we de handen in elkaar hebben geslagen met experten die dat echt onder de knie hebben en dat we de vertaalslag nu maken naar de infectieziektemodellen.
Ja, en je hebt dan als onderzoeker, zal ik zeggen, ben je in contact gekomen met het Vlaams Supercomputercentrum. Nu gewoon om dat te schetsen van hoe dat straks ook naar hun toe is. Hoe zag uw samenwerking er bijvoorbeeld uit dan? Is dat dan ook met de begeleiding en dergelijke mee inbegrepen?
Ja. Misschien is heel even een meer dan 10 jaar geleden, hè. Ik was een van de eerste gebruikers van de Vlaamse supercomputer aan de Aasland. Letterlijk samengezeten met Geert-Jan gedurende een uurtje, denk ik dat we gestart zijn met, om te kijken naar een specifiek probleem. Dat ging over netwerken schatten eigenlijk. En ik heb mijn code dan eigenlijk gedeeld met Geert-Jan. Geert-Jan tips gegeven over die code te veranderen, aan te passen en eigenlijk, en dan aan de slag te gaan op de Vlaamse supercomputer. Dat was heel hands-on op dat moment. Heel sterk kijken naar wat de mogelijkheden waren op die Vlaamse supercomputer.
Ja, en wat voor soort potentieel heeft het voor u gebracht op dat vlak dan? Waar lag echt die meerwaarde om met hun dan samen te werken?
Ja, de meerwaarde, ik denk tweerlei. Enerzijds denk ik heel belangrijk is dat je bepaalde dingen kan opschalen. Mm-hmm. Dus dat je analyses waar je misschien een jaar, twee jaar zou tijd voor nodig hebben op jouw eigen toestel bijvoorbeeld, of op een server naast jou of dergelijke, mm-hmm, die kan je nu op een tweetal weken uitvoeren. Dat is een gigantische tijdswinst. Je kan je ook andere vragen gaan stellen daardoor, dus bepaalde zaken die niet mogelijk waren daarvoor, die kan je nu ineens wel gaan doorrekenen. En ik denk, en daar wil ik onmiddellijk een tweede punt bij gaan connecteren. Het is niet omdat je een Vlaamse supercomputer hebt dat je maar gewoon je ding doet daarop en maar gewoon simuleert en ziet wat het brengt. Nee, je gaat ook sterker nadenken over wat ben ik aan het simuleren. En is het ook, we rekenen dan misschien wel aan lagere kost of geen kost, afhankelijk van het rekenmodel dat gebruikt wordt binnen de universiteit waar je aan gekoppeld zit. Maar je moet wel nadenken. Eigenlijk zit er wel een effectieve kost achter.
Ja.
En natuurlijk moet je wel indachtig zijn dat niet zomaar simulaties laten lopen om te laten lopen. Dat is zeker niet verstandig. Je moet daar eigenlijk echt wel mee bezig zijn. Ja. En eigenlijk maakt dat je onderzoek wel efficiënter ook wel. En ga je echt meer die mogelijkheden echt goed gaan overwegen en kijken, waar ga ik me nu op richten en wat zijn de mogelijkheden?
Zou je daar eens een concreet voorbeeld van kunnen geven van hoe dat u dat op die manier heeft geactiveerd?
Ja, eigenlijk enerzijds de code die je zelf schrijft, hoe ga je die schrijven? Gaan we op een andere manier schrijven? Je gaat ook bijvoorbeeld, als je data simuleert in je simulaties als dusdanig, dan doe je dat in bulk en dan ga je die data stockeren eigenlijk. Dan ga je daaruit, je verschillende runs en dergelijke, heb je eigenlijk allemaal gebaseerd op die data vooraf al uitgerekend. Het uitvoeren van de analyses gebeurt dan nog op de supercomputer en dan het aggregeren van de resultaten als dusdanig. Ja. Maar als je ooit iets opnieuw zou moeten doen, dan kan je opnieuw terug naar die initiële data teruggrijpen. En dat is eigenlijk in opzet, in design van je simulatiestudie wel een veel verstandigere keuze dan als gewoon een for loopje laten draaien, zal ik maar zeggen, en kijken waar dat je uitkomt op het einde en dan zien waar zit het mis of zo. Dus dat is een eerste element, denk ik. En het tweede element is, het is niet omdat je het zou kunnen simuleren dat het ook verstandig is om dat te doen. We hebben zowel een project gehad in het verleden, een van mijn medewerkers, waar dat je ja, Geert-Jan ook wel eens de kostprijs had uitgerekend van wat zou dat betekenen, full cost.
Ah, ja.
En dan realiseer je toch eigenlijk wel dat je echt wel moet gaan nadenken. Ja, is dit nu überhaupt wel iets wat we willen doen?
Ja, uiteraard. Ja, ja. Ja, en ik neem ook aan, allee, wat je nu ook over artificiële intelligentie wel eens hoort, de impact dat dat heeft op het klimaat. Ik denk dat ook wel iets heel relevant. Allee, misschien zelfs iets waar jullie dan al mee bezig zijn, met dat te meten bijvoorbeeld.
We zijn daar inderdaad mee bezig. Elk rekencentrum dat tegenwoordig gebouwd wordt, probeert op de een of andere manier aan energierecuperatie te doen. Sorry.
Geen probleem.
Wat eigenlijk een groot probleem is bij supercomputing, is koeling.
Ah, ja.
Omdat die rekennodes, die produceren behoorlijk wat warmte, die warmte moet weg.
Mm-hmm.
Dat is simpel, je kan die warmte gewoon in de lucht dumpen en klaar. Maar ja, dat is natuurlijk niet efficiënt. Dus een aantal meer moderne rekencentra, die hebben recuperatiemogelijkheden. En die gaan die restwarmte eigenlijk gebruiken om gebouwen te verwarmen.
Ja, 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 ja.
En bijvoorbeeld het rekencentrum in Leuven verwarmt daar een aantal gebouwen mee in de buurt.
Ah ja, serieus, amai.
Dus dat is echt wel een goede manier van werken.
Ja, ja, ja. En zijn er nog plannen om daar nog verder dingen in te doen of zo? Of
ja, daar wordt voortdurend aan gewerkt, omdat de energiekost, zeker de afgelopen jaren, is enorm toegenomen.
Mm-hmm.
En ook het bewustzijn dat denken aan berekeningen in termen van energie
mm-hmm.
ook een belangrijke factor kan zijn. Bijvoorbeeld laat ik een processor draaien aan volle frequentie,
ja.
Of schaal ik hem naar beneden, naar een lagere frequentie. Ik ga iets trage resultaten hebben, maar ik ga behoorlijk wat minder energie gebruiken.
Ja, ja, ja.
Wat is dan het meest interessant?
Mm-hmm.
Dus dat soort vragen, dat stelt men zich voortdurend. Niet enkel wij die datacentra uitbaten, maar ook de leveranciers van dat soort infrastructuur, die denken daar ook over na en die proberen ook daar goede oplossingen aan te reiken.
Ja, heel interessant, vind ik persoonlijk. Ik zie er eigenlijk ook al zicht op hoeveel... ik weet niet of dat uit te drukken valt. Allee, en hoeveel efficiënter nu je dan straks ook omgaat met energie? Is daar al onderzoek rond op dat vlak?
Daar zijn cijfers over. En het ideale is natuurlijk dat je ongeveer energie-neutraal bent.
Hm.
Hier in West-Europa is dat moeilijk te bereiken, omdat ons klimaat niet mee zit.
Ja.
In het noorden heb je free cooling gedurende bijna het hele jaar. Free cooling bedoel ik, je hoeft daar weinig energie voor te gebruiken. De buitentemperatuur is laag genoeg.
Mm-hmm.
Hier valt dat dus tegen. Dus hier hoeven we die ambitie niet te hebben. Dat lukt niet zonder ergens een of ander zeer goed idee.
Mm-hmm.
Bijvoorbeeld de grootste supercomputer op dit ogenblik in Europa, die staat in Finland. En die is bijna energie-neutraal.
Ja, ja,
dus
ja.
Daar zit zeker evolutie in. Dus dat is bijna een nul-operatie energiegewijs.
Ja, en nu dat je dat zegt, supercomputer in Finland, is dat iets wat dan enkel binnen Finland bijvoorbeeld bereikbaar is? Is het Vlaams computercentrum alleen iets wat binnen Vlaanderen gebruikt kan worden? Of?
Dat is een genuanceerd antwoord. Het Vlaams supercomputercentrum richt zich voornamelijk op de Vlaamse markt,
zal ik
het maar zo uitdrukken. Uiteraard, als een Vlaamse universiteit samenwerkt met buitenlandse onderzoekers, krijgen die buitenlandse onderzoekers uiteraard ook toegang tot die infrastructuur. Dat is geen probleem.
Mm-hmm.
Maar onze ambitie reikt eigenlijk niet veel verder dan Vlaanderen, België.
Mm-hmm.
Maar België is lid van het LUMI-consortium,
mm-hmm.
dus een Europees consortium. En België mag dus gebruik maken van die computerinfrastructuur in Finland.
Mm-hmm.
We hebben daar een vast percentage van het rekencentrum, los van de projecten die ook nog ingediend kunnen worden. Dus dat is een heel interessante resource, zeker naar AI toe, want dat is een machine met ontzettend veel GPU's.
Mm-hmm.
Dus dat is echt wel een machine die ongelooflijk geschikt is voor AI.
Ja.
En we hebben net een heel interessante use case gepubliceerd van een Vlaamse onderzoeker, iemand van KU Leuven, die dus effectief AI-research gedaan heeft op LUMI en daar zeer enthousiast over was.
Ja.
En LUMI staat ook ter beschikking van de industrie. Een gedeelte van de rekentijd is gereserveerd voor industrie.
Oké, super.
Ook de Vlaamse industrie, ook de Belgische industrie.
Ja, dat vind ik heel interessant. Heb jij ook al zo ervaringen met andere supercomputercentra dan voor de taken die jij al hebt gedaan?
Nee, je hebt verschillende lagen in die supercomputer. Tier 2, tier 1, tier 0.
Ah ja.
En... ik heb mij voornamelijk tot op heden gefocust op de tier 2-laag. Dat is voldoende voor het onderzoek dat ik doe.
Ja, ja. En kunt je daar misschien iets meer toelichting over geven, hoe dat zit met die tierlagen? Of Gert-Jan misschien eerder?
Wel ja, dus we werken eigenlijk internationaal met een soort tiersysteem. Dus tier 3 is eigenlijk het laagste niveau, zullen we maar zeggen. Laag is hier relatief natuurlijk. Hè. Maar dat is eigenlijk de infrastructuur die je bij wijze van spreken op je bureau hebt staan. Kan een laptop zijn, een workstation, een kleine cluster. Kan allemaal. Maar dat, daar houden wij ons eigenlijk niet mee bezig. Dat is niet ons domein. Dan hebben we de tier 2 laag. Dat is eigenlijk de supercomputing infrastructuur aan de universiteiten. Dus van elk van de individuele universiteiten. En de meeste universiteiten hebben dat soort infrastructuur of hebben akkoorden met andere universiteiten om dat voor soort infrastructuur te gebruiken. Dus dat is de tier 2 laag. En dan de tier 1 laag is nationale infrastructuur. Ja. Dus in België betekent dat natuurlijk Vlaamse regionale infrastructuur en Waalse regionale infrastructuur, maar dat is België. De meeste andere landen hebben één nationaal rekencentrum. Daarboven hebben we dan nog de laatste laag, bij wijze van spreken. Dat zijn de echt zeer zware supercomputers. Dus echt de pre-exascale systemen, de echt hoge rekencapaciteitssystemen. En daar zijn er een aantal van in Europa. Op dit ogenblik zijn er 2 actief. Eentje in Finland en eentje in Italië.
Ja, ja. Ja, ik wil even, nog even terugkomen bij u, Neil. Je was bezig, ja. Je hebt er al wel wat werk op gedaan, zal ik zeggen. Zijn er nog plannen om het binnenkort nog te gebruiken voor andere onderzoeken die je nu aan het voeren bent? Of wat zou zo uw... Ja, heb je nog ideeën? Dat kan misschien ook.
Oh ja, ideeën zijn... daar heb ik geen gebrek aan. Ook ja. Zeer computationeel veel eisende ideeën. Ja. Maar dan moet ik mezelf altijd een beetje tegenhouden. Is het zinvol? En, ja. En kan je het niet eerst testen in een kleiner model om dan te kijken dat je het kan opschalen of dergelijke? Dus ik reken zelf heel weinig nu op dit moment. Het zijn vooral mijn mensen, doctoraatstudenten, postdocs, die heel wat rekenen. En ik denk dat we nog altijd binnen uw Hasselt zeker was de grootste rekenaar zijn daarin. En om u een idee te geven, gewoon als we kijken naar... Naar de COVID-crisis hebben we op bepaalde momenten een model met 11 miljoen Belgen doorgerekend. Dus een individu-gebaseerd model. Dat model zijn we nu nog aan het uitbreiden met bepaalde facetten. Om die transmissie van virussen eigenlijk nog beter in kaart te brengen. En dat kan gaan dat je dan demografische modellen daaraan koppelt, die dan op zich eigenlijk al vrij complex zijn. Maar door de combinatie van die demografische met epidemiologische modellen dan, dat dat eigenlijk nog een stapje verder gaat en dan... Als je dan een beetje naar de toekomst kijkt, en vooral vandaag de dag enorm belangrijk gaat zijn, naar de toekomst toe is het klimaat en de klimaatsverandering en hoe dat een weerslag gaat hebben op infectieziekten in het algemeen.
Ja. Dat zijn al dingen die straks ook met supercomputing centrum zouden kunnen.
Moeten. Eigenlijk.
Moeten, echt aan toe.
Klimaatmodellen zijn types modellen die echt naar tier 1, tier 0 op dat niveau eigenlijk draaien.
Ja, ja.
En daar... Infectieziektemodellen zijn dan redelijk eenvoudig in vergelijking daarmee.
Ja.
Maar die complexiteit, als we zeker naar die interactie gaan tussen beiden, dan gaan we toch wel echt die opschaling nodig hebben.
Ook. Ja, want op zich, als ik het zo hoor, dan gaan er wel veel uitdagingen zijn straks voor het supercomputing centrum om daar aan tegemoet te komen. AI wordt belangrijk. Ik hoor nu dit bijvoorbeeld. Is het centrum daar klaar voor die alsmaar stijgende vraag?
Ja, elke nieuwe generatie van tier 1-infrastructuur, elke nieuwe generatie van tier 2-infrastructuur is natuurlijk een opschaling ten opzichte van de vorige. En ik kan eerlijk gezegd zeggen dat we altijd mee zijn. Dus wanneer we nieuwe infrastructuur in gebruik nemen, zien we dat die relatief wat onderbenut is. Maar dat duurt niet zo heel lang.
Nee. En ik denk ook van het moment dat je dat publiek maakt, maar ja, kijk, we hebben het nu, je kunt het gebruiken, dan is het ineens...
Ja, maar mensen, zoals Neil ook zegt, het werkt ook inspirerend.
Ja.
Als je meer rekenkracht hebt, kun je inderdaad ook anders beginnen denken, kun je andere vragen stellen. Het gaat niet zo... Het is niet zozeer vaak... Het interessante is niet zozeer het kwantitatieve, de kwantitatieve sprong die je kunt maken, maar de kwalitatieve sprong. Ja. Een ander type vragen beantwoorden. En wetenschappers zijn daar uiteraard zeer goed in het verzinnen van dat soort nieuwe vragen, want dat is hun job.
Ja, ik zie niet lachen, inderdaad.
En dus daar helpen wij hun mee. In dat opzicht, door die infrastructuur te zorgen dat die adequaat is. En dus natuurlijk tegen het eind van, het leven, van de levensduur van zo'n computer, ja, dan merken we dat het inderdaad tijd is dat er een nieuwe krachtiger komt, want dat die vol zit.
Ja, we naderen ondertussen al bijna het einde van de aflevering. Misschien nog de vraag, ja, hoe kunnen bedrijven of ja, andere organisaties, ook academici, hoe kunnen die zich straks nog aansluiten op het platform? Wat moeten ze doen daarvoor?
Dus voor academici is dat zeer eenvoudig. Ze sturen gewoon een aanvraag naar het helpdesk-systeem en binnen de dag hebben ze toegang tot het systeem.
Ja,
okay. Dus dat is zeer eenvoudig. Voor industrie hebben we inderdaad business developers die dan een eerste gesprek doen. Dan brengen zij de potentiële klant in contact met mensen die support kunnen leveren. Industrie kan ook altijd beroep doen op, laten we zeggen, een starting grant. Dat wil zeggen dat ze eigenlijk gratis een hoeveelheid rekentijd krijgen, waarmee dat ze dus aan de slag kunnen. Kunnen hun software testen, kunnen hun workflow op punt zetten, kunnen kijken of het iets voor hun is, en op basis daarvan beslissen zonder dat het hun, behalve de inzet van wat personeel, iets kost. Dus we proberen in dat opzicht van zo laagdrempelig mogelijk te zijn.
Want dat vroeg ik me eigenlijk nog af. Moeten ze een bepaald plan hebben klaarleggen? Of zo van, oké, het gaat in die context bijvoorbeeld gebruikt worden op die manier? We hebben een bepaalde pipeline in gedachten of zo? Of...
Ze moeten natuurlijk wel ergens een idee hebben waar ze naartoe willen. Dat hoeft geen concrete pipeline te zijn. Ja. Daar kunnen we hun bij helpen. Ja. Dat is het punt niet. Maar als iemand naar ons toestapt en zegt van, ik zou supercomputing-infrastructuur willen gebruiken, ja, dan is onze eerste vraag natuurlijk, ja, oké, en wat is uw business eigenlijk? Wat doe je in feite? Ja. Dus ja, dat werkt moeilijker.
Ja.
Maar als er ergens al een computationele aspect is aan het werk wat die firma doet, bijvoorbeeld een R&D of wat dan ook, dan is die link heel snel gelegd en realiseren zij zichzelf ook wel dat opschalen naar een supercomputer misschien een heel interessant idee zou kunnen zijn.
Okay, maar het is niet dat er een soort van checklist is van oké, ik moet zeker voldoen aan bepaalde voorwaarden voor een
leer. Nee, niet noodzakelijk.
Ja, dat was eigenlijk ook meteen dan mijn laatste vraag geweest. Dus ja, Niel, Gert-Jan, bedankt voor jullie tijd om hier tot Hogeschool PXL af te zakken en ons mee te leren over supercomputing en hoe je natuurlijk ook zelf aan supercomputing kunt doen als academici of bedrijf natuurlijk. Ik hoop dat je het zelf ook een beetje te moeite vond om tot hier te komen.
Absoluut. Bedankt voor de mogelijkheid om het verhaal te doen.
Zeker, zeker.
Ja, geen, zeker. Graag
geen probleem. Ik hoop alleszins dat we hier, dat we hier veel duidelijkheid ook mee hebben geschept. Dat mensen nu ook concreter weten van oké, wat de mogelijkheden zijn. Dat is natuurlijk hetgeen wat we willen hiermee. En dat de mensen ook de weg makkelijker vinden tot jullie. Ja?
Ja, één keer de stap gezet. Ja, ga je automatisch meer willen.
Ja, alright. Ja, merci daarvoor. En nog veel succes natuurlijk ook. Voilà. Heb je dus nog uitdagingen met innovaties en rekenkracht? Ga dan zeker eens horen bij het Vlaams Supercomputing Centrum. Bedankt ook voor het luisteren. Bezoek zeker eens onze website op medimotion.be, want daar kan je je vragen achterlaten op onze contactpagina en verder ook meer terugvinden over het project zelf. Check daarnaast zeker nog eens alle andere afleveringen van deze podcast op Spotify, Google Podcasts en Apple Podcasts. En blijf bij met de ideeën van Help Pioneers in onze omgeving. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt dankzij EFRO, onze IT-partner CGK en dankzij alle Medimotion consortiumpartners. LRM, Hogeschool PXL, Bioville, Universiteit Hasselt, Ziekenhuis Oost-Limburg, Jessa Ziekenhuis en Noorderhart.